Oké, ik zie dat er hier vier vragen op staan, dus ik zal zien, hè. Is het raadzaam preken aan te passen aan het gezelschap? Weet je, het is belangrijk dat je uitgenodigd wordt, dat je natuurlijk altijd vraagt of mensen biddend een onderwerp willen kiezen. En ik vraag wel aan mensen of er pastoraal tere dingen zijn gebeurd de afgelopen tijd. Hè? Dus ik doe dat bij huwelijken en dergelijke. Vraag ik, is er in de familie iets ernstigs gebeurd? Is er een geliefde ontvallen? Wil je dat ik daar aandacht aan geef? Maar verder denk ik dat je op moet passen. Dat je niet als mensen je een heel verhaal wil vertellen van wel alle problemen die in de gemeente zijn en alle details. Want dan kan je wel eens helemaal Gods woord vergeten. Het is wel goed als je een grote lijn hebt, maar oppassen dat je niet het woord aanpast vanuit een pastoraal, als je echt pastoraal erg sterk bent, door de dingen af te zwakken. Maar naïviteit is heel belangrijk in je prediking. Naïef rondom, heilig naïef. Hè? En dat je niet met allerlei gewinkste misbruikt wordt, ook door leiders die zichzelf ook weer vrij willen pleiten van bepaalde dingen die verkeerd gaan in hun. Maar als je uitgenodigd wordt, mag je het woord van God naïef brengen. En gerekenen dat God op elk niveau dat aanpast. En ik zeg soms tegen mensen, als ze dan komen en ik zie dat ze geraakt zijn of boos zijn, dan zeg ik, ja, sorry, ik heb gezegd wat ik gezegd heb in al mijn naïviteit. Laat Gods geest maar doen wat hij wil doen. Weet je, ik kan hier ook niet verder op ingaan, want ik zie dat je gewond bent. En je wond hebt pijn gedaan door de dingen die ik gezegd heb. Maar ik moet je zeggen dat ik heb dat niet geweten. Dus als ik het gezegd heb, was het niet voor jou. Ik heb je niet willen viseren, maar de geest van God kan misschien wel iets hiermee, weet je wel. Op die wijze, dat is heel belangrijk dat je dat echt leert. En natuurlijk moet je adequaat werken. Dus op een begrafenis, en dan vragen ze wel eens, hè, dan moet je er een evangelisatiedienst van maken. En dan moet je een mooi hallelujah-lieder zingen. Nee, je moet adequaat bezig zijn. Op een begrafenis moet je spreken over de dood en over de overwinning over de dood. Dus je moet adequaat bezig zijn. In een huwelijk moet je spreken over een huwelijk. En dat vertaalt de Heilige Geest naar ieders hart. Als je op een huwelijk evangelisatieboodschap geeft als evangelist, weet je wel, en natuurlijk niet raakt, zegt iedereen, tja, ze maken wel misbruik, hè, van ons allemaal. Hè. Mensen zitten, nee, maar wanneer je over het huwelijk praat, het wonder van het huwelijk en zelf kwetsbaar opstelt, is zonder dat ze het weten, weet je wel, zeggen ze, oh, hey, deugt bij ons niet, hè. Hey, we moeten er eens over gaan praten, hè. Moet je eens kijken wat je... Hè. En dan heb de Heilige Geest te pakken, weet je wel. Dus belangrijk, naïviteit, niet naar het algemene, maar wel naar de groep, dat je vrijmoedigheid hebt. Bijvoorbeeld, ik worstel altijd met abortus bijvoorbeeld. Ik zeg dat niet zoveel, maar soms als ik over, zoals ik dat noem, ga ik heel diep. Hè? En dan zeg ik er altijd bij, ik ga iets zeggen wat ik denk dat ik moet zeggen. Maar ik weet dat er onder u zijn, misschien, maar die kans is groot, die abortus hebben gepleegd. En ik ga u misschien dingen zeggen die u ontzettend pijn doen. Maar de bedoeling is dat het zalf is op de wonden. En zo zijn de mensen klaar om de Bijbelse inzicht over abortus te horen. Ja. Jezus Christus brengen dus vooral spreken uit de vier evangeliën. De brieven zijn naar doe dit of doe dat als gelovige. Nee, dat is zeker niet zo. Ik denk dat vooral de enorme onderwijs van Paulus in de Romeinenbrief, waarin hij de woordje want en woordje dat en op dat gebruikt, hè, dus is een grote vragensessie met antwoorden, hè, met retorische vragen. Dus dat is wel de lijn die wij ook moeten hebben. Niet uit uit de evangelie alleen. Maar wel weten dat de kern van heel de Bijbel is Jezus Christus. En dus hij moet centraal staan. Hij is het woord, weet je wel, van God. Gods gedachten en die op aarde gekomen zijn, die uitgesproken zijn, dan zichtbaar gemaakt zijn. Ik spreek niet zoveel uit de evangelie. Veel uit het Oude Testament en veel uit de brieven. Ook wel uit de evangelie, maar Jezus Christus spreekt, zoals Paulus dat gedaan heeft. Hè? Dus, in handelingen zie je, de preken die de apostelen in handelingen nemen, gaan altijd over de kruisiging, de plaats van Jezus, over zijn dood, zijn opstanding, zijn komst, het oordeel. Die dingen moeten we echt verkondigen, ja. Het is niet iedereen gegeven te schilderen met woorden. Hoe op te lossen? Spurgeon zei van zichzelf dat hij daar geen meester in was. Ja, nou, het is zeker waar dat... Laat me eerst dit zeggen. Er is dus een categorie mensen die van de preekstoel moeten afblijven. Dus dat is, vind ik, weer het nadeel van dat lichaam. Waar we, wat we zien, dat er... dat wij ook mensen... Dus kijk, hoe dan? Het lichaam functioneert. En wat gebeurt er heel vaak? Is dat we zeggen, ja, we bemoedigen de mensen als we ze inzetten. En dat is zeker waar. Maar we moeten ze wel op de juiste wijze inzetten. En niet iedereen moet preken. Omdat hij dat gewoon niet kan. Maar iemand die preekt is niet meer dan iemand die niet preekt. Dat moeten we ook eens afleren. Dus dat is een enorme opdracht voor mij. Elke keer als ik spreek in de gemeente, bedank ik de muzikanten. Dan zeg ik, wauw, wat hebben jullie een schitterende dienst verzorgd voor mij. Het is voor mij al goed, weet je wel. En ik bedank de mensen die koffie zetten. En ik bedank de zonderschoolwerkers. Dat doe ik ook vanaf de preekstoel. Bemoedigen. Dat ook concreet doen. Wat je mooi gevonden hebt. Details noemen, waardoor die ander gaat ontdekken, maar ik sta hier niet in dienst van die preek, ik heb hier een specifieke opdracht. Dus ik zeg dat wel eens, oh, die muziek, die gitaarsolo heeft me zo geraakt. Hè? Nou, is voor die gitaarman natuurlijk heel bijzonder. Bijna overal doe ik het, zeg ik iets. Nu, als het heel slecht is, zeg ik er niks van. Want ik ga ook niet liegen. Nee, maar als ze dan vragen aan mij, wat vond je van de muziek, dan zeg ik, had je je voorbereid? Ja, nee, ja, ik zeg ja. Dat kan niet. Je kan niet. En ik besef best wel dat het allemaal moeilijk is. Maar we kunnen niet een dienst van de Heer doen en zeggen dat muziceren, wat het absoluut is, een werk van Gods geest is. Muziek is in de Bijbel ook zeer belangrijk. En dat we ons niet voorbereiden. Kijk, men zegt wel eens bij mij, Wout, het gaat allemaal vanzelf bij jou. Ik zeg, moet je eens goed luisteren. Hè? Als je een goede pianist hebt, hè? Weet je wel? Naarmate dat hij dat allemaal doet en je zegt, het gaat allemaal vanzelf. Daar kan je een cijfer op plakken. Hoe beter hij het doet, hoe meer uren hij heeft geoefend. En iemand die dat niet goed gaat, heeft gewoon niet geoefend. Ja? Het is 20% gave en 80% inzet. En dat is belangrijk. Zo, dus hier... En we hebben daar... Ik vind dat ook mooi in de Bijbel. Hè? Dus je hebt de talenten. Je hebt 1 per 5. 4 en 3 bestaan niet. Dan 2 en dan 1. En dat is ook zo. Hè? Dus we zien ook sommige mensen. Hè? Dus Willem Ouweneel bijvoorbeeld. Dan denk je, tjonge, jonge. Ja, die had Jezus nog niet voorzien volgens mij. Want die heeft al een 7, waar je van spreekt. Hè? 5 is nogal een beetje laag. Die kan sneller boeken schrijven dan ik ze kan lezen, zeg. Maar, wij zijn 2. Er zijn er een paar die 5 zijn. Dat is omdat wij nederig zouden zijn, weet je wel. Hè? Dus een Spurgeon was 5. Dwight Moody was 5. Whitfield was, die was 10, denk ik. Lloyd-Jones, hij was geen beste prediker, Lloyd-Jones, qua mimiek. Maar die schilderde indrukwekkend een schilderij. Maar niet zozeer met veel ballonnen en zo. Dus ja, elk niveau is belangrijk. Nederigheid is belangrijk. En elkaar diep waarderen is belangrijk. Ik was op de Bijbelschool en ik heb daar een half jaar tijd geweldig in nood geweest. Dan werd ik verteerd door jaloezie. Dat was in de klas, ik weet niet of je hem kent, Bart Bazuin, hij werkt bij de EO. Dat was op alle terreinen genieën. En wij moesten een keer in de klas preken, dat was een soort wedstrijd. Hij geloofde in afval der heiligen en ik geloofde daar niet van. Ik geloof ook wel in afval der heiligen, maar dat is meer een zeildoek, weet je wel. Afval van heiligen. Maar die man was zo sterk. Hè. En ik raak helemaal verstreek in jaloezie. En daar heb ik tijd mee geworsteld. En ik heb gezegd, ik wil intens genieten van iemand die het veel beter kan dan ik. En ik ben er wat in gegroeid. Maar het is niet altijd gemakkelijk. De ene predikant spreekt boeiend, de andere niet. Kom dit ander er dan maar beter mee stoppen? Nou, niet altijd. Want je moet ook het hele spectrum bepakken. Hè? Dus de ene die heeft dan een geweldige presentatie, maar inhoudelijk is die zwakker. En de andere heeft een geweldige inhoud en zijn presentatie is zwakker. Maar er is een grens. We moeten niet zeggen dat, om die te bemoedigen, moeten we hem ook maar een keer laten preken. Preken is daarvoor te belangrijk. Er is een roeping tot preken. En het gaat je niet in je kleren zitten. Daar moet je indacht voor hebben, dan moet je de Bijbel lezen, je moet constant ermee bezig zijn. Soms moet je er afstand van nemen, dus je vindt het misschien wel heel goddeloos dat. Dat als ik in de vakantie ben, ja, dan zal je mij de eerste weken niet in de Bijbel zien lezen. Ik kan dat gewoon niet. Omdat ik dan, als ik die Bijbel lees, zit ik totaal in mijn werk. En dan kan ik geen vakantie houden. Dus ik zeg altijd de eerste week, soms is dat twee, ik heb 3 weken vakantie. En dan na 2 weken ben ik zo verschrikkelijk hongerig, dat ik de derde week bijna de hele week weer lees, weet je. Maar ja, ik doe dat bewust, omdat je bent er altijd bezig. Maar wij moeten de mensen onderwijzen dat, ja, ze moeten mij toch ook geen piano laten spelen. Maar lieve mensen, iedereen loopt toch de kerk uit als ik dat moet doen. Dat gaat niet. Dus preken is het belangrijkste. En ik weet het, ik ben in een gemeente geweest waar dat helemaal uit de hand liep. Dus waar ik probeerde om een klein beetje, ja, dat gavengericht te werken. En waar mensen echt in opstand kwamen namen. Ik heb er nog gezegd, ja, ik stop ermee, want dit gaat niet. Dat was erg moeilijk voor mij om dat te zien. Toen werd ik dan zelf ook aangevallen dat ik het absoluut niet kon. Dat was nog veel moeilijker voor mij. Maar kom, ik ben daar ook weer doorheen gekomen en ik dattel weer rond. En ik kan er nu ook tegen als mensen zeggen tegen mij dat ik het niet kan. Dan zeg ik, ja, dan moet je me niet uitnodigen, dat is zo. Hè? U zegt dat preken iets anders is dan onderwijs. In veel gemeentes zijn dit toch synoniemen. Kunt u hier wat meer over zeggen? Ja. Kijk, in Romeinen hoofdstuk 12 vind je de gaven. Je hebt daar de gaven. Wij hebben nu gaven onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Profetie naar gelang van ons geloof. Wie dient in het dienen, wie onderwijst in het onderwijzen, wie vermaant in het vermanen, wie mededeelt in eenvoud, wie leiding geeft in ijver, wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid. Ja, nou, zoals ik preken zie, is hier heb je dus de onderwijzer, wie onderwijst in het onderwijzen. Onderwijzer is een zeer belangrijke pijler in de gemeente. Dus de onderwijzer moet de basis leggen. Een prediker moet de onderwijzer voor hem hebben. Degene die alles op een rijtje heeft gezet, die boeken moet je lezen. Een prediker moet boeken lezen van onderwijzers. Er zijn sommige onderwijzers die wereldwijde bediening hebben. En die moet je lezen. En in de gemeente moet je dus de onderwijzer de Bijbelstudies laten maken. Dat is een zeer bekwame man. Maar een onderwijzer hoeft geen prediker te zijn. Als een onderwijzer zondag spreekt, kan dat wel eens helemaal verkeerd uitlopen. Die onderwijzer door de week. Als de prediker de Bijbelstudies maakt, kan dat ook helemaal verkeerd uitlopen. Een prediker is iemand die de gave van profetie heeft. Dat is iemand die dient. Dat is iemand die vermaant. Dat is iemand die mededeelt. Dat is iemand die barmhartigheid bewijst. Die blijmoedig is. Die is alles. En die stoelt op de onderwijzer. Nou, natuurlijk is er altijd een heel spectrum van dingen. Maar dit onderscheiden moeten we goed maken. Als je zondags Bijbelstudie gaat geven, ga je een heel verkeerd accent leggen. Ga je hetzelfde doen wanneer je vrouw of je moeder jouw eten klaarmaakt. Ja? En hier je vlees legt, daar de jus legt, en daar de aardappel legt, daar de groente legt, daar de kruiden legt, daar het zout legt, en zo. En dan krijg je dus zo'n palet. Ja? En een preker die mixt dat. En die geeft je een maaltijd die heerlijk is. Wauw. Ja. Dat is dus een dienaar. Dat is iemand die gewoon barmhartigheid bewijst. Omdat de geest van God... Onderwijzen is vooral gericht op je denken. En denken is het belangrijkste, hè, in ons mensenleven. Maar moet je eens kijken hoe dit opgebouwd is. Als je de onderwijzer neemt, wie onderwijst in het onderwijzen, daarnaast staat gelijk wie vermaant in het vermanen. Een onderwijzer die richt zich op het denken. Een vermaner richt zich op het hart. Wat een vermaner doet, die is dat hij dat wat de onderwijzer zegt, naar beneden brengt in het hart. En de prediker doet dat ook. De prediker geeft een visie. Die geeft een overzicht. Die geeft een schilderij. Mijn vrouw die zegt dan vaak... Goh, het was eigenlijk toch prachtig. Maar vraag me geen details. En dan zeg ik altijd... Vrouw, weet je nog wat je vorige week woensdag gegeten hebt? Ik zeg, ik zou het niet weten. Zeg maar, heb je toen gegeten? Ja, ik heb gegeten. Ah, ja. Was het toen lekker? Het zou wel lekker geweest zijn, ja. Zeg maar, heb je het je gevoed? Ja, heb ik gevoed. Het gaat niet om dat jij... Hè, dus iemand zei toen ik eens een keer sprak... Ah, ik kan toch nog iets van je leren, Wout, zei hij. Zeg, ja, en toen heb ik gezegd... Ja, je doet me verdriet met dat, wat je zegt. Jij denkt dat je iets van mij moet leren. Je hebt daar niet gezeten als een leerling die... Die de boodschap van God als een zegen wilde ontvangen. Maar je hebt daar gezeten als een leerling die nog wat meer feitjes wilde weten. Het is niet gezakt naar je hart, lieve jongen. Het moet op een preker die werkt zodat het in het hart komt. Dus dit hele spectrum ligt. Dus dat is een gave die veel minder onderwijzer is, in de strikte zin van het woord. Hij gebruikt dat wel. Ik lees veel Lloyd-Jones, maar dat is geen algemene theologie. Hey, ik weet niet of ik daar juist mee ben. Maar dat zijn predikers. Daar moet je niet systematische theologie van verwachten. Dat zijn mensen die de systematische theologie als uitgangspunt nemen. En die preken naar het hart. En die luisteren pastoraal. En die zeggen, hoe kunnen we dat zo... En dan worden er wel eens dingen gezegd en je zegt, jongen, hoe bedoelt hij dat nou precies, weet je wel? En de ene verstaat dat zo en de andere zo. Dus een prediker moet je ook niet op de kleine details pakken. Maar je moet hem op de grote passie voor Christus pakken. En onderwijzen, daar moet het in balans zijn. Zondag spreken en door de weeks niet preken, Bijbelstudie doen met elkaar. En dan doe je de schriften open. Dan zeg je, kijk, daar staat het. En het is indrukwekkend hoe belangrijk dat onderwijzers zijn in de gemeente. Want daar komt het toch op aan, weet je. U maakte een punt over niet preken over noden. Toch wordt vaak het onderwerp gekozen aan de hand van wat nu relevant is voor de gemeente. Of waar onderwijs over nodig is. Bedoelt u dan persoonlijke noden? Of moet niet gepreekt worden over relevante thema's waar onderwijs over nodig is? Nou, wat ik bedoeld heb te zeggen... is dat je nooit met een preek een conflict moet oplossen. Weet je, het is zo moeilijk. Ik was een keer met iemand onderweg, ik moest dan ergens naartoe en die zat naast me en we hadden zo'n praatje en toen zegt hij: Wout, er wordt toch erg veel geroddeld in de gemeente. Ik zeg, ja, is dat zo? Ja, er wordt veel geroddeld. En we hadden dus 2 uur naast elkaar gezeten en er was 2 uur gesproken over roddelen. Ik kwam thuis, ik zei tegen mevrouw: vrouw, we hebben 2 uur geroddeld over roddel. Ik zeg, en die carousel die stopt niet. Roddel stopt wanneer je niet meer roddelt. Moet je gewoon niet meer doen. Moet je gewoon niet op ingaan. Maar je moet. Dus wanneer je een preek gaat houden over... wanneer er roddel is, gij zult niet roddelen. Ja, dan roddel je over roddel. Je bent zelf gekwetst. Je doet dat vanuit je eigen noden. Je ziet dat de gemeente naar jouw oordeel verkeerd gaat, omdat die niet gaat zoals jij dat wil. Je viseert een paar mensen die pastoraal misschien erg uit balans zijn. En erg kwetsbaar zijn. En er is iets gezegd tegen. En je gaat aan een preek houden: gij zult niet roddelen. Weet je, je maakt het alleen maar erger. En je verliest al je gezag. Je moet Gods woord prediken. Toen ik in Genk kwam, had de gemeente net een grote scheuring achter de rug. En ik was zo blauw en zo groen als gras en de lucht. En eerst jaar was ik ook overspannen. Ik wilde er ook mee stoppen. En toen ben ik in een crisis geraakt. Dan heb ik gezegd: God, ik heb me vergist. Ik wil terug naar Nederland. Wilt u alles voorbereiden? Of u moet mij veranderen? En dat tweede heeft God gedaan. Hij heeft mij veranderd. Hij heeft gezegd: ik wil hebben dat je gewoon mij dient en niet allemaal let op al die details in de gemeente. Gewoon doen wat ik... Ik zeg: en wat wil je dan wat ik doe? Hij zegt: begin maar met de bergreden te preken. En toen heb ik gezegd tegen de gemeente: luister eens, ik ga over de bergreden preken. Er komen alle onderwerpen aan bod. En we gaan dat doen. Niet omdat... Ja, weet je... Maar om te voorkomen dat u zegt... Wout heeft gekozen omdat hij van de week iets moeilijks tegengekomen is. Ik zeg: ik kies niks in functie van. Maar we gaan gewoon met elkaar genezen. En we doen dat vanuit het woord van God. En God heeft dan ook die genezing geschonken. Gewoon door de onderwerpkeuze. Nou, nu doe ik dat niet. Nu doe ik dat vaak, de dingen die mij raken in de maatschappij. En dan denk ik, de mensen moeten dat eens weten. Dus ja, mijn onderwerp kiezen is nooit gelinkt aan noden in de gemeente. Of er moet een nood zijn die we collectief hebben, die van buitenaf komt. Hè? Maar als ik zie dat er zonden zijn in de gemeente. Er is bijvoorbeeld, ik heb een jongen gesproken deze week die helemaal in de porno zit. Ja? Nou oké, okay. Ik zal zondag eens over de porno praten, lieve mensen, alstublieft. Weet je wat je moet doen? Je moet spreken over de Heilige Geest. Ja? En wat de kern is van de Heilige Geest. En dan zeg je: ik ga vanmorgen niet een accent leggen op dat woord heilig. Want we zijn allemaal zondaren. Maar ik ga u leggen de kern op dat hij bij ons is. En dat als we zondaren zijn, dat hij dan ons uit die zonde wil halen. Nou, en dan noem je maar zonde, behalve porno, je noemt alles. Weet je, dan worden mensen gezegend. Maar als je dan zegt: we gaan het vanmorgen over porno hebben. Dan zitten de jeugd te kijken en zegt hij: oh, hij is bij hem geweest. Niks ervan. Dus wij moeten oppassen dat we ons laten leiden door de Heere Jezus Christus. Dus relevante onderwerpen, zeker. Je visie, zeker. Maar beschrijf alsjeblieft in je visie van de gemeente dat je Christus wil verheerlijken. En dat je niet een andere visie hebt zonder zijn naam erin. Zonder zijn hem als hoofddoel erin. Want dan ga je natuurlijk een mooie fabriek organiseren, maar daar hebben we allemaal niet zoveel aan. Hoe bereidt u de preek voor en hoe bouwt u de preek op? Ja, nou, dat is erg belangrijk. Dus ik begin mijn activiteiten rondom de preek net na de preek. Dus als ik klaar ben, dan denk ik, God, volgende week. Je preekt dan in de gemeente natuurlijk. En dan, volgende week, soms heb je een serie. Ik heb nu het verlangen om iets over David te zeggen. En dan wil ik maandag wil ik het onderwerp hebben. Het Bijbelgedeelte, maar het Bijbelgedeelte moet dan ook een centrale boodschap voor me hebben. En als ik dat niet heb maandag, dan ben ik in paniek. Dan denk ik, oh, dat gaat niet lukken. Dus ik moet een thema hebben uit dat schrift. Nou, dan ben ik nog steeds degene die alles uitschrijft. Dus elke preek voor morgen staat helemaal op papier. Ik schrijf die minutieus uit. En dan is het zo dat ik wil dat vrijdags klaar hebben. En dan vrijdags heb ik dat klaar. En dan de zaterdag ben ik met allerlei dingen bezig. En in de auto, ik denk eraan. Ik zoek illustraties en ik schilder. En ik heb gezegd dat ik een tijd met mijn ogen dicht zit, maar dat doe ik dus niet in de auto, want dan moet ik kijken. Maar dan kijk ik, gaan de mensen dit begrijpen? Gaat die boodschap als één geheel overkomen? Of is het zo'n schilderij als Picasso waar je helemaal chaotisch van wordt? Spring ik van de hak op de tak of is er een logica in? Is er één thema in? Versterkt alles elkaar? Nou, dus daar denk ik veel over na. Dan maak ik dus eigenlijk die preek tot een schilderij voor mezelf. En meestal preek ik dan ook zonder papier zondags. Alhoewel ik het wel bij me heb. Want soms kan er iets gebeuren. Maar ik oefen mij om uit mijn hoofd te preken. Nu, morgen weet ik niet of me dat lukt, want deze week is wat te druk geweest. Maar dan heb ik het bij. Ik heb daar wat onderstreept. Maar ik wil ook hebben dat op het moment de Geest van God iets kan zeggen. Maar er zit toch zeker 10 uur werk in voordat ik op de preekstoel sta. En dat is dan 10 uur specifiek voor dat. Maar daarnaast ben je altijd bezig met die dingen. Dus het is eigenlijk toch je hele leven, een stuk. Maar vooral belangrijk is dat je dus in jezelf dat tot je bezit maakt. Het moet iets zijn waarin de preek en de prediker één is. Op de preekstoel moet je één zijn. Dat wat je gaat zeggen moet je doorleefd hebben. Moet je toch ook gezien hebben, weet je wel. Het mag niet iets zijn van, oké, ik ga nu iets zeggen. Ik kom net van het schieten van een wildbraad en ik zal je nu even een toespraakje geven. Nee, het is je leven, hè. Dat is. Gemeente met een probleem. Je bent ermee bezig. Hoe toch een geschikt onderwerp nemen? Ja, nou, ik heb al gezegd, het negatieve is dus duidelijk. Je mag niet, als er een probleem is, jij als leider, ben daar meestal een onderdeel van. Bijvoorbeeld als je ontdekt dat je gezag ondermijnd wordt, moet je niet over gezag gaan spreken. Dat gaat compleet verkeerd. Dan ervaren ze dat als schieten. Maar je kan wel over, zoals David, weet je wel. Dat is toch indrukwekkend. Saul, zijn grootste vijand. En hij is integer. Dat Saul hem 13 jaar van zijn leven achtervolgd heeft. Heeft geen invloed op zijn persoonlijkheid. Dat spreekt mij aan. Ik denk, die man die heeft een andere bron, hè. Saul is een bron niet, hè. Dat Jonathan 13 jaar, die bloedsbroeder, die boezemvriend, niet bij hem kunnen zijn. Heeft geen invloed gehad. In dat gedicht, hè, noemt hij ze beide de lieflijke en de beminde. En dan zeg je, en als ik dat dan lees, dan zeg ik, Heere God, ik wil onderdaan van David zijn. Ik ben veilig. Als ik fouten maak, als ik boos ben op hem, ik ben veilig bij hem. Maar als ik iemand ontmoet, David, die zegt dan, allee, erop af. En nu de slag slaan, Saul ligt in het graf, het volk is van streek, we gaan nu de macht grijpen. Dan zeg ik, Heer, laat mij vluchten uit dit land. Want volgend jaar zal David zijn macht misbruiken om mij te doden. Ja? Een leider in de gemeente die onafhankelijk van de noden in de gemeente doorgaat de lieflijkheid van de Heer te vertellen. Goh, genees de gemeente. Een leider die het probleem helemaal neemt en daar zijn onderwerp kiest. Ja, gaat in problemen raken. Nou, hoe moet je dat doen? Nou, je kan wel bijvoorbeeld met een grote groep een externe spreker vragen. Maar die mag je niet inlichten. Die mag je niet minutieus voorlichten. Ja? Maar als je dat doet, is die niet naïef meer. Kan God niet meer spreken. En zeggen de mensen, ja, maar hadden een telefoongesprek van tevoren. Ik hoor het. Ik hoor, hij heeft de woorden gebruikt die hij altijd gebruikt. Mensen horen dat direct. Ja? Dus wijsheid is geboden en onafhankelijk. Ik hoop zo dat je dat leert. En dat is een bevrijding voor jezelf. Ook dat je ja, dat zo mag. Gericht op de wil, hoe voorkom je dan manipulatie? Ja, nou, manipulatie is dat je bij iemand komt van achteren. Dus dat je hem vastpakt op zijn zwakte, waardoor zijn wil geblokkeerd raakt, omdat het gehoorzamen aan Gods woord te veel consequenties heeft voor zijn hart. Dus manipuleren is niet via de wil. Als ik ben 38 jaar getrouwd, met Teunie opgetrokken heb al die jaren, dan hebben wij vaak, we hebben ook vaak koppels begeleid om te leren elkaar niet te manipuleren. Dat wil zeggen dat als ik aan Teunie iets vraag, dan vraag ik dat naar haar persoonlijkheid, naar haar wil. Dan zeg ik, Teunie, je mag nee zeggen. Je mag ja zeggen. Heeft geen consequenties. Jij bent een apart persoon. Ik vraag je deze gunst. Ik zeg niet, als je dit doet, dan krijg jij dat. En als je dit niet doet, dan krijg je dat niet. Nee. Maar is ook mijn opvoeden zo belangrijk. We zijn nu met een familie bezig. Ja, daar hebben ze geleerd, de moeder, dat als de kinderen fouten maakten, dan mochten de kinderen niet meer bij haar zijn. En dus die kinderen hebben fouten maken gelijkgesteld met afwijzing. En die lopen op eieren. Angstig. Oh, als ik een fout maak, word ik afgewezen. En die durven dus niks. Die kunnen geen relaties aangaan, bij jou is dat heel sterk. Wij hebben twee pleegkinderen in huis, die verschrikkelijk zwaar verleden hebben. En de oudste, die heeft een heel hoog IQ, die is getest en die heeft 150, 149. En die is 11 jaar en die zei, Wout, zegt hij, ik moet je eens wat zeggen. Ik zeg, zeg het eens, jongen. Hij zegt, het is maar fijn, zegt hij, dat jij met mij opgetrokken hebt, hè, al 7 jaar. Hè. Ik zeg, ja, vind je dat fijn? Ja, zegt hij. Hij zegt, want er was toch een chaos in mijn leven, hè? Maar nu is het allemaal in orde, hè? Ik zeg, ja, ik zeg, en wat is dan het geheim? Oh, zegt hij, ik weet wel wat het geheim is. Je houdt van ons, hè, Wout, zegt hij. Ik zeg, ja, ik hou van jullie. Hij zegt, ik zeg, hoe merk je dat dan? Al wel, zegt hij, als ik iets fout gedaan heb, dan pak je me om de fout, maar nooit om mezelf, hè? Ik zeg, allee jong. Zeg, bedoel ik? Ja, zegt hij. Ik zeg, hoe merk je dat dan? Ah, wel, zegt hij, dan ben je boos en dan zeg je waarom je boos bent. Hij zegt, maar ik mag gewoon op je schoot zitten, hè. En je knuffel me, terwijl je boos bent. Ik zeg, ja, maar. Ik zeg, als jij boos bent, hou ik ook verschrikkelijk veel van je, hè. Ik zeg, nog meer eigenlijk. Ik zeg, maar ik ben alleen maar bezorgd dat je dan domme dingen doet. Nou, dat is belangrijk. Manipuleren is altijd dat je iemand zwakte pakt en hem dwingt iets te doen, opdat anders er consequenties aan vastzitten waar hij enorme angsten voor heeft. Nou, dat mogen wij nooit doen. Dus als je in de gemeente zegt, zoals ik pas weer iemand tegenkwam en die voor de preeksel zegt, als het niet verandert, dan stop ik ermee. En dat er een groepje zei, nou, we hebben de indruk dat hij het gaat begrijpen, dat hij ermee moet stoppen. Maar daarin in de week, men dat gezegd werd en boos werd. Want hij wilde daarmee zeggen, mensen, ik ga weg, hè. En dan zitten jullie met de gebakken peren, hè. Maar dat kwam een beetje anders uit. Wat deed die man? Die manipuleerde. Zijn noden. Hij werd het centrum van de gemeente. Ja, niks ervan. Ik wil, dat mag niet. De preekstoel mag je niet gebruiken voor jezelf. Het is Gods plaats. En zelf ben je daar onderdeel van. Manipulatie is gevaarlijk. Daarom moet je altijd in een team werken. En je moet dat vragen aan mensen. Manipuleer ik? Ja, als je iemand bent die overtuigt. Ik vraag ook vaak mensen in de gemeente, als ik denk, die zou dat mooi kunnen. Dan bel ik die op, ik zeg, ik moet je wat vragen. Maar je moet me eerst de eerste vraag beantwoorden. En wat is die vraag dan? Kan je nee zeggen? Ja, wat bedoel je? Ik zeg, dat is toch simpel, hè? Kan je nee zeggen als ik iets vraag? Durf je dan nee te zeggen? Ja, denk het wel, ja. Ik zeg, maar ben je er ook zeker van? Durf je dat? Ja, ik durf dat. Ik zeg, voilà, dan ga ik je een vraag stellen. Zeg een nee, als je nee zegt, ben ik blij, hè? Als ik ja zeg, ben ik ook blij, hè? Maar je moet ook nee kunnen zeggen. He, want wij vragen vaak mensen, die moeten wat doen, weet je wel, en dan durven ze geen nee te zeggen. Dan zitten we in die sfeer van manipulatie. Eigen inzichten kunnen zich subtiel voordoen. Hoe bescherm je jezelf? Intiem werken. Open zijn. Nederig zijn. Nederigheid is het belangrijkste wat je moet leren. En nederigheid is een vrome term die wij niet begrijpen. He, dus ik ben in Thailand geweest, daar zijn ze allemaal nederig. En als ze voor je lopen, dan doen ze dat zo. En als je er niet bent, schieten ze je dood. Dan vallen er 40.000 per jaar in dat land. Doodschieten, ja. Dat is gewilde nederigheid. Nederigheid, er is een synoniem voor, wat erg belangrijk is. Nederigheid is openheid. Ben je open over je innerlijke leven? Durf je dat te zeggen? Ik strijd met dit. Ik strijd enorm met dat. Of verberg je de dingen? Als je de dingen verbergt, kan je uiterlijk nederig zijn, maar je bent hoogmoedig. Want je verbergt. Dus wij moeten al leren als predikers open te zijn. Dat wil niet zeggen dat we ons privé over de straat moeten gooien. Maar dat wil wel zeggen dat ik vraag aan de mensen, praat eens met mijn vrouw. Waarom heb je nooit met mijn vrouw gesproken over wie ik ben? Ik vind dat onjuist, lieve broeders. Jullie moeten mijn vrouw vragen. Hoe dat het met mij gaat. Want ik ben bij jullie de vroomste mens die er bestaat. Maar ben ik lief voor haar? Eerbiedig ik haar? Dat is jullie opdracht. Ik heb dat gezien in België, een van de grote predikers in België. Die man die over het hele land grote uitstraling had, hè, ook in Nederland grote uitstraling had. Dat was een belangrijke man voor mij. Zijn vrouw was zeer belangrijk voor mij. Ik belde haar vaak op als ik verdriet had en zo. En dat was een fantastische counselor. Totdat ik ontdekte dat hij een dubbele relatie had. En ik ga naar zijn vrouw toe. En ik zeg tegen haar, is dat al lang bezig? Ja, Wout, is al lang bezig. En toen zei ze dit tegen me. Ik zeg, Wout, waarom heb je me al die jaren nooit gevraagd hoe het met mij ging? Dan had ik je misschien kunnen zeggen dat het heel slecht met mij ging. Omdat mijn man mij vernederde. En dat mijn man mij altijd met andere vrouwen confronteerde. Want de vrouwen die lagen aan zijn lippen. Hè, die, als hij een samenkomst had, had hij 400-500 mensen. In Nederland toch? Waar 90% vrouwen waren. En bijvoorbeeld was een geweldige prediker. Hè? Indrukwekkend. Ik ben door hem tot geloof gekomen. Maar de grote fout die wij met z'n allen maakten als broeders, dat we ze nooit haar vroegen. Dus Miel de Rechter, is een goede voetballer geweest vroeger. Maar zijn vrouw vragen, hè, hoe dat met hem gaat. Hè. Ja, en als je dat niet durft, dan maak je fouten. Die weet hoe dat die echt is. En die weet ook de wijsheid. Hè. Die gaat niet zeggen dat hij zijn nagels van zijn tenen nooit knipt. Hè. Maar als er iets ernstigs aan de hand is, ja, dan is dat wel erg belangrijk, weet je. En dat kan zeer lang, want zo'n vrouw die ziet dat dan allemaal gebeuren, enorm belangrijk voor het koninkrijk van God. En dat gaat maar door en de duivel laat dat nog een beetje groter worden allemaal, omdat de val extra groot zal zijn. En dan wordt de vrouw weer opnieuw meegesleurd. Die heeft al die tijd geleden in het verborgene. En dan in het openbaar leidt hij nog dubbel. He, dus de man waar ik over heb, die vrouw is gestorven. En die is echt aan deze ellende gestorven. We zijn op bezoek geweest, compleet in de war. Compleet in de war. We gingen koffie drinken. Zo, ja, dus ik moet dat niet doen. Maar. En die ging koffie inschenken. Die zei, ja. Die grote koffie in. Oh, zegt ze. Nu staat het op zijn kop. Nu zie ik het, zegt ze. Zo deed hij dat. En alle koffie lag op de grond. Ze zegt, ja, dat is altijd zo, zegt ze. Die zei, Wout, zegt ze. Ik moet om 9:00 in therapie zijn. Ik sta om 6:00 morgens op. En dan ben ik om 8:30 aangekleed. Ze zegt, je kan het niet voorstellen. En dat was een krachtige vrouw. Ze zegt, ik weet niet hoe ik mijn BH moet doen. Daar doe ik een uur over. Ze zegt, ik ben helemaal verstreek. Ze zegt, en je weet hoe dat komt, Wout, zegt ze. Ja, nou, die heeft geleden. En toen haar man viel, leed hij nog dubbel. Dus openheid. Een prediker moet je vragen aan zijn vrouw. Hoe steekt hij in elkaar? Want denk niet dat hij, weet je, dat als het een manipulator is, dat hij zijn vrouw niet manipuleert. Hè? Ja. En de vrouw moet alert zijn. Die moet weten dat ze een bediening heeft. En anderen inroepen als het verkeerd gaat. Ik zeg ook tegen mijn vrouw, ik wil dat je een vriendin hebt. Een bloedsvriendin. Een vriendin waar je echt jouw noden mee kan delen. Elke prediker moet zijn vrouw zeggen, je hebt een vriendin nodig. Want ik kan je helemaal in het gereel houden. Ik heb de microfoon. Ja. Gaat zoveel verkeerd op dit terrein. Lieve mensen. Is zo, maar het is tijd. Emiel? Nee.
Nog 5 minuten.
Je zei dat preken geen dialoog is. Ligt hier niet misschien een uitdaging, omdat dialoog wel belangrijk is en steeds belangrijker wordt? Nou, ik heb niet gezegd dat in de gemeente geen dialoog moet plaatsvinden. Hè, dus in de gemeente is er enorm belangrijk, hè, ik geloof eigenlijk toch in het congregationistisch model, hè, waarin de gemeente en de gemeente hè, en de oudsten eigenlijk op hetzelfde niveau staan. Alleen, ja, oudsten zijn dan diegenen die leiding geven, maar ze zijn niet mensen die onbereikbaar zijn. Dus er moet in de normale samenkomsten veel gesproken worden. Er moet veel wijsheid zijn. Ja? Maar tijdens de zondagmorgendienst is daar een proclamatie. En geen dialoog. En er is niet een heen en weer gesprek. Maar dialoog is, ik ben ook blij met die vraag, dan kan ik dat corrigeren, is heel belangrijk. Zeker. En heel nederig luisteren naar iedereen. Het gevoel geven dat iedereen ook gehoord wordt. Maar er moet een moment zijn dat duidelijk is dat we met elkaar naar de stem van God luisteren. En de prediker is de eerste die dat gedaan moet hebben. En die moet aan een houding hebben waarin men zegt, ja, ik zie eigenlijk niet die prediker, ik weet het, maar ik heb Gods stem verstaan. Ja? Ja, dat had Spurgeon vaak, hè? Dat mensen dan van zijn preek vandaan kwamen en dan zeiden, oh, wat is Christus grandioos. Ze spraken nooit over Spurgeon. Wat is die toch grandioos, wat kan die dat toch? Nee, wat is Christus grandioos. En die deed dat. Hè. Dus, maar zeker in de gemeentevergadering. Je moet maar eens een keer een discussie houden. Is een gemeente nu een democratie? Is het een, hoe zit dat nu? Een theocratie? Ik vind dat zo moeilijk, want al die termen, weet je wel, zijn allemaal dekkingen van onze eigen zwakte. Als je zegt het is een theocratie, dan zeg je eigenlijk heel vaak, zoals ik God verstaat, zo moet het gebeuren. Maar een ander Gods verstaat, die zit wel fout, weet je wel. Ja, maar laat ons maar heel nederig zijn met elkaar. Toen wij in Genk een vrij groot conflict hadden, hadden net het bejaardenhuis, was net opgericht en liep dat helemaal uit de hand. En ik herinner me nog, ik kwam in de kerk en iemand sprong op me af. En die gaf me ervan langs. Goh, ik stond te trillen op mijn benen toen ik ook moest spreken. En in de week had ik een gesprek. En toen zegt hij, Wout, er is maar één waarheid. Ik zeg, dat is waar. En die moet je prediken. Ik zeg, ja, maar ik heb de waarheid niet. En ik spreek de waarheid niet. Ik zeg, Christus is de waarheid. Ja, zegt hij. En wat bedoel je daar nou mee te zeggen? Ik zeg, nou, ik bedoel te zeggen dat als het God belieft dat mijn woorden die hem behagen wil versterken, ben ik blij. Maar ik hoop zo van harte dat alle woorden die ik niet goed gezegd heb, dat hij die uit de gedachten van mensen weghaalt. Ik zeg, Christus alleen is de waarheid. Zeggen niet onze ideeën over Christus. Hè? Maar nu maak je het toch wel. Dus je denkt niet meer dat jij uit de Bijbel Christus kan halen. Ik zeg nee, dat denk ik ook echt zeker. Ja. Op de wijze zoals jij dat tegen me zegt, zeker niet. Jij hebt van Christus iets gemaakt dat ondergeschikt is aan jou. Jij zegt, we moeten Christus prediken. En je bedoelt, ik weet wie Christus is. En Christus staat onder je. Zeg, als je zou komen tot mij, zegt, oh, hoe zouden wij de Heer Jezus kunnen verheerlijken? Dan zou ik vertrouwen niet hebben. Maar nu sta je zelf in het centrum, jouw inzicht over Christus. Maar lieve jongen, weet je, dat is puur omdat jij Christus voor jouw karretje wil spannen. We zijn allemaal fariseërs, we zijn allemaal sadduceërs. We zitten allemaal in datzelfde schuitje. Ja. Wij moeten leren open, nederig te zijn. En als ik over porno een preek hou en ik veroordeel porno, dan begin ik te zeggen, lieve mensen, ik ga over porno praten, maar ik wil eerst eens even praten over hoe ik last van porno heb. En ik ben een man en hoe dat daar werkt. En ik heb geen enkel recht om iets te zeggen, maar mogen Christus iets aan ons duidelijk maken. En dan ga ik er zelf onder staan. Ben ik een pornoverslaafde? Nee, ik ben geen pornoverslaafde. Zeker niet. Maar trek mij dat aan. Dat moet ik alert zijn. Ik moet alert zijn. En maak ik daar fouten in? Ik maak daar fouten in. Ja. En ik vraag aan de Heere God of ik dat mag doen. Terwijl ik ja, ook zo zwak ben op dat terrein. En als ik me die Bijbel ga slaan en oordelen. En mezelf daar boven plaatst. Dan predik ik Christus niet. Dan predik ik mezelf. En mijn Christus, maar ja, jouw Christus is helemaal niet de Christus van de Schriften, hoor. Hij is de enige wiens stem gehoord moet worden. Hij bouwt de gemeente rondom hem. Nu ga ik hem stoppen. Hè?